in 1 Samuel waren wij. Bij een reus en bij een leeuw en een beer. En een luipaard, dan wel een Filistijn. Niet noodzakelijk in die volgorde. Namelijk in vers 36 en 37. Waar David zich aangemeld heeft als de kampioen. Als de kampioen van Israël om strijd te voeren tegen de Filistijn. De glanzende Goliath. En Saul zegt, dat gaat je niet lukken. En David die zei, nou ja, ik heb ooit eens een keer een leeuw te grazen gehad. Wat toch een vreemde term is voor een herder. Waar, vooruit. Ja. En ook een beer. En na de leeuw en de beer verwachten wij een luipaard. Maar in dit geval staat er dan, maar die Filistijn, die pak ik ook nog wel. Met de woorden ongeveer uit vers 36. Maar het laat zich toch aanzien dat we hier al op een of andere wijze een associatie hebben met wat later zal gebeuren als de Heer zelf, de zoon van David, een einde zal maken aan dat rijk van de leeuw en van de beer. En dat geval volgde dan nog een luipaard, dan wel een Filistijn. En tot op zekere hoogte is dat daar ook het eind van het verhaal. Want de leeuw, heb ik u gezegd waarschijnlijk, want dat weet ik allemaal niet meer. Maar die leeuw is natuurlijk een uitbeelding in Daniel, een uitbeelding van het Babylonische Rijk. De beer is de uitbeelding van het Medo-Persische Rijk. En daarna krijg je het koperen rijk van de luipaard, ontleend aan twee verschillende hoofdstukken. Koper ontleend aan Daniel 2 en de luipaard ontleend aan Daniel 7. En hier heb je dan de Filistijn. Maar die zag er ook verdacht koperachtig uit, om zo te zeggen. Daar hebben we het over gehad, dus dat hoeft nou niet meer. Dus vooruit maar. Maar het spreekt op voorhand over wat de zoon van David zal doen in de toekomst, als die zijn rijk zal oprichten. En of dat de bedoeling is van deze woorden, zeg ik altijd, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar het brengt ons daar wel. Via de opsomming, de leeuw, de beer, en wat komt er dan? Een luipaard. Althans, als het in Artis is. En hier komt er dan een Filistijn, maar dat maakt in de praktijk dus geen verschil. En het bevestigt ons dat hele idee van dat die zogeheten antichrist, ik excuseer me altijd bij de uitdrukking antichrist overigens, maar dat die zogeheten antichrist inderdaad rechtstreeks van doen heeft met het oude Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote. Dat is dan ook dat rijk dat in de toekomst hersteld zal worden. Het is een onderwerp apart, dat ben ik mij bewust, maar dat belet mij niet om dat bij gelegenheid me weer eens te zeggen. Het is dat rijk dat in de toekomst hersteld zal worden. En dat kennen wij vervolgens populair, want het is in de volksmond, hè, als het antichristelijke rijk. Maar het is het beest uit de Openbaring en hoe dat maar heten mag. Hè. Het is de kop die verwond was, maar die genezen wordt en de hele wereld verbaast zich en verwondert zich over dat rijk dat er dan weer is. En dat is ook inderdaad zo. Ik weet niet of ik je dat ooit wel eens verteld heb, maar een jaartje of 80 geleden. Nou ja, 98 geleden dan, vooruit. Toen werd in christelijke dan wel in Maranatha-kringen, kent u dat woord nog? Of in Gileadische kringen werd gedacht dat nou eindelijk een einde gekomen was aan de macht van het Islamitische Rijk. Aan de macht van de islam. Want het was ten onder gegaan in 1917. Met de Bijbel erbij in 1917, precies op Grote Verzoendag. Toen was het Grote Verzoendag, nou ja, geloof wel. Dat generaal Allenby, ja, die moest een paar dagen wachten voordat hij dat deed. Maar toen was het dan ook inderdaad Grote Verzoendag, was bewust gekozen. Dat generaal Allenby als aanvoerder van de Engelse legers Jeruzalem binnentrok. En daarmee officieel Jeruzalem bevrijden van de Turken. Hè. Dat was het. Aan het eind van de Eerste Wereldoorlog. Toen ook heel het Midden-Oosten in de handen was van de Britten en de Fransen en wie nog meer? Britten en de Fransen, geloof ik. Ja, de dagen van, hoe heette die man met die motorfiets ook alweer? Hè? Lawrence. Ja, Lawrence. Ja, ik kan het hier niet verstaan, hoor. Lawrence of Arabia. Ja, precies, ja. En sinds die tijd hebben ze toen ook al die lijntjes getrokken op de kaart, weet u wel. En het hele gebied opgedeeld in verschillende landen, enzovoort. Die er nu in het algemeen nog steeds zijn, enzovoort. En het idee was dat een einde gekomen was aan de macht van de islam, was definitief overwonnen. Ook onder het motto van zalig is hij, die komt tot 1335. Want de islamitische kalender was niet verder gekomen dan het jaar 1335. En sindsdien was die kalender afgeschaft. Ik weet niet of ze die weer ingevoerd hebben. Bestaat die nog, islamitische kalender? Jaartelling bedoel ik? Hè? Weten jullie niet, hè? Van de Joodse weet je het wel, hè? Ja, wat zitten we? Jaar 58 zoveel? 57 zo. 58, zijn we er al voorbij, 58 of niet? Nee, niet, hè? Ik weet het niet meer precies, maar toen maar. Maar men had 1335 had men ontleend aan Daniel 12, de laatste woorden van Daniel. Wat was helemaal gebeurd met de islam. Alleen het was in mijn schooltijd achteraan toen in 1955, want dat weet ik nog, ik was 10. Ik zat bij meester Riewitz in de klas, ook wel genoemd Pijp. Want hij rookte gewoon de pijp in de klas. Dat was gezellig. Maar goed, dat in die dagen in 1955 de eerste moskee in Nederland geopend werd. Het is kort geleden het nieuws geweest. Waarom? Ook zal het 60-jarig jubileum dan zijn. Den Haag. Ja, die is er nog. En het is niet meer de eerste. Dat is wel de eerste, maar niet meer de enige. Bepaald niet. Maar toen maar weer. Maar men dacht echt dat er een eind aangekomen was, maar dat is een misverstand. Dat Rijk zal zich herstellen, inderdaad, ja. En daar gaan dit soort dingen over, hè, want de ultieme strijd zal dan beslecht worden, om zo te zeggen. David zei, de Heer heeft mij van de hand des leeuws gered en uit de hand des beers. Hij zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Toen zeide Saul tot David, ga heen en God zegene de greep. Of, en, ik heb soms wel eens ideeën voor een bijbelvertaling in de omgangstaal. Daarom lees ik die met opzet nooit. Echt niet, never. Maar, want dat brengt me op nog veel meer ideeën. Hè. Ga heen en de Heere zijn met u, heet dat. Dat betekent zoveel als mijn zegen heb je. Dat is ook zo'n nietszeggende uitdrukking dan. Hè? En Saul kleedde David met zijn klederen, zette een koperen helm op zijn hoofd en kleedde hem met een pantsier. En David gooide zijn zwaard aan over zijn klederen en wilde gaan. Want hij had het nooit verzocht. Dat, nooit geoefend betekent dat eigenlijk. Hè? Hij had het nooit verzocht. Dus de ellende van het gedoe altijd geweest. Dat kom je in de Bijbelse geschiedenis ook tegen. Die David die ziet er ineens uit als Saul. En of het nou echt de leger, de uitrusting van Saul was hoogst persoonlijk. Of het uniform was zoals Saul dat voorgeschreven aan het leger. Of wat je dat maar is, dat weet ik allemaal niet. Maar het idee is, hij wordt gekleed in de klederen van Saul. Hij wordt als het ware vermomd. Niettemin, hij legt die spullen af. En hij zegt, hier gaat het niet meer lukken. En ik weet niet of u dat merkt, maar je zou hier de hele situatie onder de wet, ik bedoel in de historie, onder de wet moeten herkennen. Want de beloften met betrekking tot de komst van de Messias, zijn immers de belofte met betrekking tot de zoon van David. Dat is de Messias. Maar die belofte van de komst van de Messias, die zijn aangekleed geworden in het kleed van de wet. In ieder geval binnen het Jodendom. En daarna verzacht ik dat altijd weer, want anders heet het weer discriminatie, nietwaar? In het Jodendom is dat zo gebeurd, want daar zijn de Messiaanse beloften vermomd geworden in het harnas van de wet, van de Joodse, de Judaïstische wet. Maar dat is weer zo, en dat stellen wij zo gemakkelijk ook vast, omdat, en dit is weer niet aardig wat ik nu ga zeggen, althans niet de formulering, het is weer zo, omdat het Joodse volk nou eenmaal, in elk geval het Joodse, misschien moet ik zeggen heel Israël, maar in elk geval het Joodse volk fungeert als een karikatuur van dit soort fundamentele geestelijke waarheden. Dat is dat al wat in de wereld naar voren gebracht wordt aan filosofie en wat dan ook maar, aan levensbeschouwelijke dingen, aan geestelijke dingen, zo je wilt, wordt altijd ingepakt vervolgens, vroeg of laat, in regels. En dus het wordt gesystematiseerd, wordt in wetten ondergebracht. En niet dat ons dat wat uitmaakt, maar het is een gegeven, zo gebeurt het in de wereld. Daarna loopt het hele zaakje vast. Want met zoveel wetten moet het wel vastlopen ooit een keer. En er komt nooit meer iemand uit. Ja, daar hebben ze het in Den Haag dus tot vandaag erg druk mee. Om het zaakje nog gangbaar te houden. Maar er zit bijna geen beweging meer in. Het is helemaal dicht georganiseerd, dicht getimmerd met wetten en regels, statuten. We hebben een wegenverkeerswet, die is al uitgebreid genoeg. En we hebben daarnaast nog een wegenverkeersreglement. Dan kunnen ze nog sneller en nog makkelijker de regels bij verzinnen en aanpassen en weet ik veel wat. En het is met zoveel dingen zo. Wordt op verschillende niveaus helemaal dichtgetimmerd. En dat is het dan. En daarna is het zaakje niet meer in de hand te houden, maar er is ook niks meer mee te beginnen. En vandaar dat al die politici die verantwoordelijkheid nemen, dus ook inderdaad niks anders kunnen doen dan eruit stappen. Want binnen dat systeem kun je toch ook niet werken? Tenminste, laat ik nou eens wat vriendelijks over die lui zeggen. Het lelijke is natuurlijk, dat hadden ze van tevoren ook wel kunnen bedenken. Maar toen maar weer. Daarom zitten u en ik daar niet. Maar, want wij weten dat zo wel en zij weten dat niet. Dus daarom, nou ja, zoiets. Het loopt tegen oude jaar, dan mag je dit soort dingen weer eens een keer zeggen. En dan in januari moet je dat weer gauw achter je laten, hè? Even een beetje de draak ermee steken. Maar zo gaat het wel. En niet dat het voor ons van al te groot belang is. Maar de Bijbelse kant van het verhaal is van belang. Dat is dat toen eenmaal die wet kwam, werden daarin ingepakt de beloften die God gedaan had. Tot en met Abraham, Isaac en Jacob. Ik wilde eerst zeggen aan Abraham, Isaac en Jacob, maar bij nader inzien, die beloften begonnen al in Genesis 1, dat was ver voor Abraham. Maar ze zijn bevestigd geworden, uitgebreid geworden, verzegeld geworden, bezworen met een eed, tot en met Jacob en waarschijnlijk ook tot en met Juda en Ephraim enzovoort. En daarna kwam de wet. 430 jaar na Abraham, zegt Paulus, ik ben heel blij met die woorden uit Galaten hoofdstuk 3. Daarna kwam de wet, 430 jaar later, en Paulus moet heel hard roepen, en dat betekent niet dat alles wat daarvoor was, dan ineens niet meer geldt. Het voegt er namelijk niks aan toe, de wet voegt er niks aan toe, doet er ook niks aan af, heeft er niks mee te maken, dus die beloften gods blijven gewoon staan. En dat is het hele punt, het hele dilemma geweest van het Joodse volk. Dat is ook de reden, nou ja, de grote Bijbelse reden waarom het Joodse volk als zodanig, dat wil zeggen als volk, niet tot aanvaarding van de Messias is gekomen. Het zou betekend hebben dat ze de wet hadden moeten opgeven. En dat willen ze niet. Want de Messias mag wel komen. Maar dan binnen het Joodse systeem. In het wettige systeem. Heb je dat? En Christus mag wel komen in zijn wederkomst, maar dan moet hij zich wel melden bij ons kerkgenootschap. En anders zien we hem liever niet komen. Nou ja, zo is dat. Ik moet altijd, maar dat zal ik u ongetwijfeld in de loop der jaren wel eens eerder vertellen. Ik moet altijd denken aan dat, wat die Jood zei. Ik weet niet eens meer wie het was. Dat kon onze gids wel geweest zijn, dat weet ik niet meer. Ooit, die zei, ja, wij Joden hopen dat de Messias komt. Maar eigenlijk hopen wij dat hij niet komt. Hoezo? Nou ja, als de Messias komt, wordt Jeruzalem verwoest. Zo bijbelvast was hij dan wel. En ik haal hem aan, omdat ook dat groter opgevat zou moeten worden. Niet maar Jeruzalem wordt verwoest. Het hele Jodendom wordt verwoest. Het hele Judaïsme. Heel de wet gaat eraan, om zo te zeggen. Nou ja. Ik zal er verder niks meer over zeggen, want ik heb nog een paar citaten in gedachten. Maar laten we maar zitten. Maar dat is het verhaal van David die ingepakt wordt in het uiterlijk, om zo te zeggen. In de uiterlijke vorm van Saul. In het Nieuwe Testament heb je daar ook een uitspraak over trouwens. Toen de Heer zei, men doet geen nieuwe wijn in oude zakken. Wat niet zo verheffend is voor de persoon van Saul natuurlijk. Om die nou voor een oude zak uit te maken, dat is nou ook wat. Maar oude zakken, dat wil zeggen in oude vormen. Als er wat nieuws komt, dat pak je niet in oude vormen. Zo gaat dat nou eenmaal. Maar het is wel het probleem van het Jodendom als zodanig. Per definitie, de Messias komt niet in het Jodendom. Hoewel het een Joods begrip is, hij komt niet binnen het Jodendom. Juist niet. Hij maakt een einde aan het Jodendom. Dat is wat er zou gebeuren. En zo was het met de Heer ook. Ik weet niet of u dat weet, het is altijd een groot probleem. De persoon namelijk van Jezus van Nazareth, die wij eigenlijk alleen maar kennen uit de Bijbel. En daarbuiten dus eigenlijk niet. En daarna wordt er van alles over hem gespeculeerd. Heb ik u dat wel eens verteld? Ik weet niet hoeveel films er inmiddels al gemaakt zijn over het leven van Jezus. En elke keer weer komt hij er weer anders uit. Ze zien kans van hem te maken wat men maar wil. Aan de ene kant een volstrekt orthodox en gezagsgetrouw iemand binnen het Jodendom. En aan de andere kant een volstrekte rebel. Een terrorist, nou terrorist. Ja, bij gelegenheid ook. Die een aanslag pleegt in de tempel en zo, hè. Of, jazeker, van alles en nog wat. Dan wel een filosoof die nieuwe ideeën heeft ontwikkeld en daarover op jonge leeftijd al discussieert met de wijzen in Jeruzalem. Dan wel iemand die een eigen kerkgenootschap, eigen godsdienst opstart. Dat is dan het christendom natuurlijk. En men maakt er maar wat van. En dat komt omdat men hem eigenlijk niet werkelijk kent. En men kan hem alleen kennen, niet maar door Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Want dat gaat niet eens lukken zo. Wij kennen hem alleen omdat Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes en Handelingen en daarna trouwens ook nog de brieven eventueel ons verwijzen naar het Oude Testament. Want de Messias is een oud-testamentisch begrip. Niet een oud-testamentisch iemand. Hij is per definitie natuurlijk de middelaar van het Nieuwe Testament, van het Nieuwe Verbond. Maar het begrip Messias komt uit het Oude Testament, is daar namelijk aangekondigd. En het punt is dat wij onderweg onder andere leren, althans men probeert het ons wijs te maken, vooral in bedelingen leren kringen, binnen de dispensationalistische kring. Dan zegt men dat de heer kwam en hij predikte het koninkrijk. En dan zegt, men zegt, in die en die hoofdstukken wordt het koninkrijk dat beloofd was. Immers, dat beloofde koninkrijk gods van ter hemel of op mijn hemel. Het koninkrijk wordt aangeboden. En dan vind je uitspraken over dat men het koninkrijk verwerpt. En dan wordt het koninkrijk teruggetrokken en daarna wordt het koninkrijk verborgen. Zo systematisch wordt het dan ingedeeld en wordt ook in de tijd zo ingedeeld enzovoort. En dan moet u zeggen dat dat een misverstand is. Dat is een poging tot systematiseren. Eigenlijk een poging tot rubriceren en dus een reglement aanleggen. Min of meer iets inpakken zodat je weet in welk laadje het ligt en waar het moet liggen enzovoort. Terwijl dat de Bijbel dat zo niet aangeeft. Maar men zegt het koninkrijk werd aangeboden en het koninkrijk werd dus gepredikt en het koninkrijk werd vervolgens verborgen. Maar dan moet je toch eens een keer lezen dat er staat dat men de Heer Jezus probeerde te grijpen en men wilde hem met geweld koning maken. Hoezo koninkrijk verworpen? Hoezo miskend man? Als je erop uit was om zo'n koninkrijk te stichten, als je erop uit was om het Joodse volk te bevrijden van de Romeinen, wat een tamelijk veel verbreide opvatting is trouwens. Wel nu, zij wilden hem koning maken, maar hij wilde niet. Zie? En waarom dat in zit? Nou, die is makkelijk natuurlijk. Ze wilden hem aankleden met de kleding van Saul. Ze wilden hem inpakken. Is dat, dat kan wel in dit geval. Ze wilden hem inpakken in het judaïsme. En van hem dus een dienaar der wet maken in de praktijk. Maar dat was niet de bedoeling. De bedoeling was dat de Messias een einde zou maken aan de heerschappij van de wet. Dat is dan officieel natuurlijk altijd nog de Mozaïsche wet. Maar het impliceert een einde aan de Joodse wet. Want die wordt geacht ontleend te zijn aan en gebaseerd te zijn op de Mozaïsche wet. Een stap tussen, maar toe maar. Maar men wilde hem wel als koning, maar binnen hun eigen systeem. En dat was niet de bedoeling. Er moest eerst een einde gemaakt worden door hem hoogstpersoonlijk aan de heerschappij van de wet, om daarna dat koninkrijk te openbaren en de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob enzovoorts te vervullen. Zoals inderdaad Galaten 3 dat zegt, die zegt 430 jaar later kwam de wet erbij, maar dat doet de belofte niet teniet. Maar de bedoeling was dat die wet eerst weer beëindigd zou worden, sterker nog, die moest beëindigd worden, opdat de belofte en daarmee de erfenis, dat dat beloofd was, door genade en niet door de wet zou gerealiseerd worden. Zo staat het daar. En dat vind je hier geïllustreerd. David in de kleding van Saul, ja, dat gaat niet werken. En het is ook nooit de bedoeling geweest. Het is nooit geprobeerd, het is niet geoefend, het is niet, komt niet te pas. Het is van heel andere aard. En ik wijs er u dan even op die merkwaardige situatie die je dan later ook eigenlijk vindt. Maar die is moeilijker om uit te leggen hoor. Maar vanavond probeer ik dat toch maar even in het voorbijgaan. Die moeilijke situatie als later een Saul van Tarsen door de Heer gegrepen wordt. Niet van achter de schapen, maar niettemin de Heer grijpt hem. En zegt dat hij een job voor hem heeft, net als toen bij David. En van Saul, van Saulus van Tarsen bedoel ik, Paulus staat dan dat hij zegt, en ik ben terstond niet te rade gegaan bij vlees en bloed en niet bij degene die al voor mij apostelen waren in Jeruzalem. Ik heb er niks mee van doen gehad. Ik heb er niets mee te maken gehad. Ik ben geroepen geworden buiten hen om. De Heer heeft mij aangesteld buiten hen om. heeft mij niet een plaats gegeven tussen die lui. Dus ik sta regelrecht onder Christus zelf, de opgewekte. Hebben we die nog? De vraag blijft altijd, maar dat is een onderwerp waarop u waarschijnlijk nog kunt promoveren. De vraag blijft of Paulus misschien ooit Jezus nog gekend heeft en ontmoet heeft voordat hij gekruist werd. Nee, tijdrekenkundig kan dat. Maar we lezen er niks over in de Bijbel. En hij zegt, indien wij Christus naar het vlees gekend hebben, dan nu niet meer. En hij laat het dus ook in het midden. En daar kun je dus nog op promoveren, bedoel ik. Hè? Want je moet toch kunnen argumenteren op grond van die woordkeus, dat hij waarschijnlijk zelf dus wel degelijk Christus naar het vlees gekend heeft, maar dat niet wil weten, niet wil zeggen, omdat hij vindt dat het er niet toe doet. En dus zegt hij, indien wij, of zoiets, Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Waarmee hij dus eigenlijk dan wil zeggen, dan sta ik toch een trapje hoger dan die andere 12, om zo te zeggen. Maar het punt is dat onder Paulus natuurlijk toch een heel nieuw aspect begon van de prediking van het woord van God. Begrijp me niet verkeerd, ik zei verre van mij om te zeggen dat met hem onze gemeentelijke bedeling aanbrak. Maar, want dat is niet zo, integendeel. Maar hij is wel het model zelf voor de gemeente als zodanig. Namelijk als niet uit de Joden, maar als uit de heidenen. Dat wordt slecht begrepen trouwens. Want men roept maar al te graag dat Paulus een Jood is. Maar hij zelf roept dat niet. Er zijn anderen die dat van hem zeggen. Hij laat het zich een beetje aanleunen. Maar hij zegt, ik ben een Hebreeër. Ik ben een Israëliet. Ik ben uit de staat van Abraham. Ik ben uit de stam van Benjamin. En oh ja, ik ben een Farizeeër naar de wet. Maar waarom zegt hij niet gewoon, ik ben een Jood? Want dat had het toch allemaal ongeveer wel gedekt. Maar dat is nou juist wat hij niet zegt. En daar moet een reden voor zijn in dit geval. Je moet voorzichtig zijn met conclusies te trekken uit wat niet gedaan of niet gezegd wordt. Dat mag je normaal gesproken niet doen. Maar soms word je er wel toe gedwongen. In dit geval lijkt me dat wel. Als je mij vraagt waarom is dat zo'n lange opsomming in Filippenzen 2, dan zeg ik om te demonstreren dat hij uitdrukkelijk niet wil zeggen ik ben een Jood. Dan zegt hij liever ik ben een Romein. En dat zegt hij wel. Uitdrukkelijk wel. Een heiden. Maar niet Joods. Een heiden. En dat is de situatie van de gemeente als zodanig. Niet uit de Joden, maar daarbuitenom. En dat is wat hier dus ook wordt uitgebeeld. Hè. Het komt niet voort uit de wet, maar komt uit een andere route. David is maar niet de opvolger en voortzetter van het Saulinische koningshuis, om zo te zeggen. Iemand die aantrouwt en dan als schoonzoon de erfenis meekrijgt van zijn schoonvader. Hoewel je dat zo kunt vertellen, maar dat is niet zo. Hij wordt buiten Saul om, zonder dat Saul er enige weet van heeft, wordt hij door de Heer, en nou ja, door de Heer via Samuel natuurlijk, gezalfd. Van achter de schapen. En in die positie komt hij dan hier op dat strijdtoneel terecht. Maar niet omdat hij door de Saul of iets dergelijks gezonden heeft. En ook niet omdat hij Saul vertegenwoordigt. Hij vertegenwoordigt zichzelf. Dan wel de Heer door wie hij gezalfd geworden is. Nou ja, zo was het met de Heer Jezus ook in zijn omwandeling op aarde. Die was weliswaar Jood qua afstamming, dat dan weer wel, maar hij maakte geen deel uit van het Joodse systeem. En daar gaat het maar om. Hè. Hij kwam van buitenaf en voor zover hij toch onder de wet was, was het om een einde te maken aan de wet. Ja. Dat is trouwens een heel oud beginsel, hoe zoiets werkt. Maar dat is het verhaal van het paard van Troje. Maar dat zal ik nou maar niet vertellen. Hè? Ik maak het nodeloos ingewikkeld, maar gelooft u, l'histoire répète, ja. En men leert er niets van, vooral niet in Frankrijk. Maar doe maar. Dus, ik kan in deze niet gaan, ik heb het nooit verzocht, niet geoefend. David legde ze van zich. En hij nam zijn staf in zijn hand. Dat is zijn gebruikelijke gereedschap. En u weet, de staf is de herderstaf. Dat is nog steeds zo tot Sinterklaas aan toe. Het is de bisschopstaf, toch? Zo heet dat. Vanwege de pastorale functie van de bisschop, de episcopus, de herder. Dan loopt hij met zijn ring. Hij nam zijn staf in zijn hand. En hij koos zich 5 gladde stenen uit de beek. Die moet daar geweest zijn, zo'n beek. Hoe ik dat weet? Nou ja, dat is makkelijk genoeg. Je had aan de ene kant de berghelling met Filistijnen. De andere kant de berghelling met Israëlieten. Daartussenin loopt dus een beek. Dat kan je niet wissen. Zo werkt dat, hè? Ja, hoe die heet, weet ik ook niet. Maar hij koos zich 5 gladde stenen uit de beek, staat er. En hij legde ze in de herderstas. Ik vind het ook mooi, hoor, hoe dat heet. In de herderstas die hij had. Ja, dat zal wel dat hij die had. Te weten in de zak. Ja, nou kan het wel weer, hè. Nou begrijp je toch dat je met grote nadruk iets aangereikt krijgt wat historisch volstrekt onbenullig is. Kan ons wel schelen hoe hij die steentjes meenam. Toch? Maar. En zijn slinger was in zijn hand. Let op, zijn slinger zo van... alles wat hij bij zich had, had hij altijd bij zich. Hij was gewoon in zijn herdersuitrusting. En daar houden wij van, hè. Want de Heer is de koning der koningen, als zoon van David en natuurlijk dan als zoon van Adam. Maar aan de andere kant is hij wel degelijk de herder en wordt de komst van de Messias daadwerkelijk zo aangeduid. Als de komende koning, maar ook als de goede herder. En van beide staat hoe hij heet. Namelijk Jehovah. De Heer zelf. In de profetieën. Ik zal mijn kudde verzamelen. Nee, ik zal een herder zenden. Maar ik zal dat doen. Kortom, die herder is de Heere God. Zoals het lied zegt, hè. Mijn herder is de Heere God. Ja. Maar het is Jezus van Nazareth. Het is ook de zoon van David. Precies. En hij komt inderdaad in zijn hoedanigheid van herder. En als herder weet hij de kudde te redden. Dat wil zeggen de vijand te verslaan. Of het nou een leeuw of een beer of een luipaard of een Filistijn is. Of alle drie. Maar nou even naar die uitrusting. Hij nam zijn staf in zijn hand. De staf is hetzelfde als de roede. Is hetzelfde als de stok. Is hetzelfde als een scepter. Eigenlijk. Het is een symbool van macht. Je mag het niet hard roepen, want het is natuurlijk gewoon een vallend symbool. Maar daar zijn wij allergisch voor geworden. In onze christelijke cultuur mag je die dingen niet meer zeggen. Maar het is gewoon een uitbeelding van kracht. Eigenlijk zou je dan ook nog kunnen zeggen opstandingskracht, dat is er zo. U weet u nog, al ging je door een dal van schaduw des doods enzovoorts. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Ja, want dat dal, dat is de dood en stok en staf is de uitbeelding van opstanding. Vandaar dat Mozes zijn toverstokje, dan gooi ik weer verschillende verhalen door elkaar, zijn staf moet uitstrekken enzovoorts. En dan kunnen ze dwars door de Schelfzee, dat is toch dood en opstanding. De staf. Of met die staf of met die stok op de rots slaan en die brengt water, levend water voort. Dat is toch gewoon voortbrengen van nieuw leven. Nou, dat is wat het is, ja. Iemand zei, ja, maar dat is een heidens symbool. Zeg, oh, heb je ervoor doorgeleerd? Ja, het is een heidens symbool. Ja, heidens. Het is een van de belangrijkste symbolen die de mensheid kent. Symbool van leven. Ja. Nou goed, hij nam zijn staf in zijn hand, zijn stok. Levenskracht. En hij koos zich 5 gladde stenen. 5 wil zeggen dat het gaat om verborgene dingen en daarmee om verborgen wapens, verborgen kracht. Paulus zegt daar later van, als hij dingen wat samenvat, zonder al te specifiek te worden. Hij zegt, wij zijn wel in het vlees en wij vechten ook, wij strijden ook, maar nochtans voeren wij die strijd niet met vleeselijke wapenen, maar met geestelijke wapens. Dat wil zeggen, niet met die zichtbare wapens die de wereld kent en waar de islam mee strijdt. Nee, niet vandaag bedoel ik, maar dat doen ze al vanaf het begin. Dat is waardoor de islam gekenmerkt wordt. Nee, het gaat over geestelijke wapens. Het gaat om de kracht Gods in dit geval. Maar in het algemeen verborgene geestelijke dingen. En dan heet het glad. Ja, gladde stenen, oké. Het had ook vertaald kunnen worden overigens, of het kan ook opgevat worden als 5 afzonderlijke stenen. Maar ja, als je zegt 5 stenen, dan heb je al 5 afzonderlijke stenen. Maar dat woord voor glad wil zeggen dat het afzonderlijk is, dat het afgerond is en dat het een eenheid is. Ja, in zichzelf gevormd, inderdaad, ja, in zichzelf bestaat, dat is wat het is. Dus met nadruk, niet een handje vol, maar 5 specifieke stenen. Dat is wat het is, zodat de nadruk komt te liggen op dat het er inderdaad 5 zijn. En minder op de gedachte dat het ronde stenen zijn. Dat zijn ze waarschijnlijk wel, want dat is bekend, hè? Die stenen worden wat heen en weer gesmeten door het, nou alleen heen en niet weer geloof ik, maar normaal gesproken alleen heen door het water en dan slijpt dat wat af. En de filosofen hebben ervan, ook de filosofen onder de christenen hebben ervan gemaakt dat wij in onze levensweg heen en weer gesmeten worden, dan wel alleen heen en dan, nou goed. Het schijnt alleen met de stroom mee. Ik heb dat verhaal nooit goed kunnen begrijpen hoor mensen. Want ik dacht altijd dat het dan tegen de stroom op was, als het moeilijk wordt in het leven. Maar goed, dat is dan met de stroom mee en dan rommelt het zo. En ik hoor het nog zeggen, ik keek jullie erbij aan, maar dat weten jullie niet. Dat was in 1983, toen jullie op de Bijbelschool kwamen in... 81. In 1981 stond daar iemand, wiens naam ik verdrongen heb. Die stond daar te vertellen dat het zo aardig was dat die nieuwe bijbelschoolstudenten, het waren allemaal ruwe stenen die er binnenkwamen. Dat was dus broeder Ad Leeuwenhagen onder andere. En als ze er van school afgaan, dan was de bedoeling dat ze allemaal mooie, gladde, ronde, gevormde stenen zouden zijn. Dat heet Bildung, in Duits dan wel beschaving en geestelijke vorming. Nee, je hebt altijd die wind meegehad, Ad. Dus er is niks van terechtgekomen. Maar toen, ik hoorde het hem nog vertellen en toen dacht ik, zou dat nou het doel zijn van een bijbelschool? Ja, vreselijk, hè? Ik vind het erg. Ik ben eerder geneigd te denken, laat ze dan maar gewoon in de maatschappij en in de samenleving aan hun lot over. En geef ze nog een schop na en dan misschien worden ze dan glad. Maar of je daar blij mee moet wezen met al die mooie ronde gladde steentjes. Ik wilde het nog navragen aan dokter Anders Jeden, UTB. Maar ja, daar was ik te laat mee dan. Het socialistische ideaal. Ik schrok ervan, het is me dus al die jaren bijgebleven, ja. Maar goed. Zo leer je soms nog eens wat. Nee, maar het gaat om 5 specifieke, in zichzelf bestaande, afgeronde, zo u wilt, stenen. Dat is wat het is. En dan staten uit de beek, uit het water, en legden ze in de herderstas. Maar ja, als je bij de beek bent, dan ben je dus ook in... Psalm 1. Bij die bomen geplant aan water, beken. Of je bent bij de bronnen. Die hamer ik er ook sinds jaar en dag in. Bronnen in de Bijbel zijn een beeld van de beloften Gods. En daarom moeten ze beschermd worden. En daarom worden ze gestolen, daarom worden ze gejat, worden ze dichtgegooid. Worden ze weer opgegraven, zijn dat dezelfde bronnen? Ja, zijn inderdaad dezelfde bronnen. Anders zeggen ze tegenstrijdigheid in de Bijbel. Want is die bron nou, hoe heet die bron ook alweer? Beersheba, is die nou gegraven door Abraham of door Isaac? En het antwoord is door allebei. Is het dezelfde bron? Ja, wist, daar gaat het nou juist om. Het is dezelfde bron, maar iemand heeft hem weer dichtgegooid. Men raakt de belofte van God kwijt. En men houdt dan wet over. De verpakking heet dat. Dat is wat ik tegen surprises heb. Er wordt een boel werk gemaakt van de verpakking. En wat er dan in zit is niks eigenlijk. Komt het op neer. Zeer teleurstellend. Dat is dan de verrassing, dat is zeer teleurstellend. Dus vind ik heel triest hoor. Ik vind dat men daar Sinterklaas en zeker Zwarte Piet onrecht mee doet. Nou ja. Maar die ook maar weer. Toch wel. 5 gladde stenen uit de beek. En hadden we het al over stenen? Stenen worden geacht onvergankelijk te zijn. En als ze een beetje groot zijn, dan zijn ze nog onbewegelijk ook. Dat is natuurlijk niet altijd zo. En voor een enkel doel worden ze ook wel eens een keer omgerold. Bijvoorbeeld als ze op de put liggen. Leuk is dat, hè? Als ze op de put liggen, dan moeten ze weggehaald worden en weggerold. Of als ze voor een graf liggen natuurlijk, dan worden ze ook weggerold. Dat wordt een hele... Er is een ex van gemaakt in het Nieuwe Testament. Ook over de vraag, maar wie zal de steen voor het graf wegrollen? Wij wisten nauwelijks dat er een steen was. Dat wisten we wel, want er stond ook al vermeld. En achteraf vraag je ook af, wat doet dat er eigenlijk toe, die hele steen? Maar het is symboliek. Een nadrukkelijke. Het gaat om de komst van de Messias. Die gestalte krijgt. En dat is die steen. Zie je? De steen als uitbeelding eigenlijk van de zoon. Want met een steen bouwt men en de zoon is de bouwer. Dan wel, je kunt ook zeggen, men bouwt met een steen, maar men bouwt ook met een zoon. En daarom is dat fundamenteel hetzelfde. En dan heb je bouwlieden en stenen en dan weer bouwlieden die de steen versmaad hebben. En dat soort dingen, dat is allemaal van groot belang in de Bijbel. En per slot, als uiteindelijk dat rijk van de zoon van David zich manifesteert, dan heet het het koninkrijk van de steen. Niet omdat het letterlijk in de Bijbel staat, maar omdat dat onze samenvatting is van wat Daniel 2 ons dienaangaande vermeldt. Namelijk het hele beeld wordt vermalen door die ene steen zonder handen afgehouden. De ene steen die de hele aarde vult. Dat is in ieder geval de Messias dus, in de Daniel 2, en in de brede, het is heel Israël, want er staat erbij, hè? Hele volk. Maar steen, dat is waar de Heer mee bouwt. 5 gladde stenen, want de Heer bouwt. En ik moet u zeggen, het is de 5e die de tegenstander de dood aandoet, om nogal wat redenen. Ik ben geneigd eerst te zeggen, nou ja, voordat dat zover is en voordat de duivel in het algemeen verslagen wordt, gaan er eerst 4 voorbij. Hè? En ik bedoel nou gewoon, echt, ik bedoel gewoon 4 bedelingen om zo te zeggen. Nou ja, voorbij, ze zijn niet allemaal helemaal voorbij, maar ze worden niet gebruikt om... Om die Goliath een kop kleiner te maken, om zo te zeggen. Dat weet u toch, hè? Pas in de 5e gebeurt dat. Dat wil zeggen nadat de vierde voltooid is. En vier staat voor de wet. En drie staat voor de belofte. En twee staat voor menselijk bestuur. En de eerste één staat voor de mens als zodanig. Dat wil zeggen de individuele mens dan wel. Het geweten dat de mens zou domineren, waar weinig van terechtgekomen is. En omdat het weinig van terecht kwam, kreeg de mens dus een menselijke overheid erbij. Dat is bedeling nummer twee. Er kwam ook weinig van terecht. Toen deed God beloften. Kijken of het leven uit de hoop op de vervulling van die belofte, of dat dan dominant zou kunnen zijn in het leven. Dat is een niet vreemde gedachte hoor. Want hoop is een anker der hoop, weet u wel. Daar heb je steun aan, dat geeft houvast. En die hoop moet al ons leed verzachten, komt reisgenoten het hoofd omhoog, enzovoorts. Voor hen die het heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. Heeft iemand bedacht, ik zou het niet durven opschrijven, zulke dingen. Maar, hè? Nee, ik ontken ze niet. Nee, dat niet. Maar ik haal het alleen maar aan om aan te geven het idee. Hè? Zijn beloften gedaan. En we hebben het over met David, in verband met David daar ook over gehad. De belofte is, als je zo wilt zien, dat David koning zou zijn over heel Israël. Dat is hij nog niet. Dus hij kan zich een boel permitteren. Hij moet het nog worden. En veel risico loopt hij niet. Want God heeft een belofte gedaan. Hè? Nou, dat is drie. Dan vier is dan de wet. Nog even uitgebeeld in die wapenrusting van Saul enzovoorts. Maar vijf moet de verlossing brengen. Dat wat men niet verwacht. Dat wat zich aan de zichtbare dingen onttrekt. Dat is niet de wet, maar wij noemen het de genade. Vandaar dat vijf ook de reputatie heeft van het getal der genade, zoals men dat dan noemt. Dat is niet helemaal correct, want vijf staat ook voor de macht van Satan enzovoorts. Vijf staat voor verborgen dingen. En in positieve, dat is die kracht van het nieuwe verband. En dus van de genade. Dat is vijf, dat komt door Christus. Nou goed, vandaar die vijf stenen. Ik zeg altijd, die eerste vier had hij niet nodig, die vijfde moest hij hebben. Maar hoe pak je de vijfde? Dan moet je er eerst vier pakken en wegsteken. En dan heb je je vijfde. Dat is het, hè? Ja. Wij zeggen, geef me de vijf. Onthouden. En hij legde ze in de herderstas. Herders worden geacht een tas bij zich te hebben. Een tas. Dat woord voor tas. Betekent eigenlijk dat wat gereed is. In het Engels lees je dan something prepared. Dat wat gereed is. En wij kennen de term in het Nederlands nog steeds, al zijn we de echte betekenis feitelijk kwijtgeraakt. Wij noemen het gereedschap. Wij hebben gereedschap gereed. Gereedschap is dat wat je bij de hand moet hebben. Vind ik tenminste. En iemand die veel gereedschap gebruikt, die heeft het altijd bij de hand, want die hangt het om zijn lijf heen. Hè? Inderdaad, in een tas, in een rek, in een riem, dat zit er allemaal aan. Militairen trouwens ook. Die dragen een koppel, heet dat. En dat is niet om de broek omhoog te houden, hoewel dat ook nog zou kunnen. Maar dat is om een pionierschopje aan te hangen en wat wapens en wat het maar was allemaal. Hè? Patroontassen. Ik weet niet meer precies, maar een heleboel van dat gedoe. Dat wat gereed is, vandaar gereedschap. Dat is wat het woord tas betekent. Dat wat men bij de hand heeft, dat wat gereed is. Something prepared. En daarna heet het trouwens ook nog een zak. Herderstas die je had te weten, in de zak. Een ander woord voor hetzelfde ding. En de zak, dat woord voor zak betekent gewoon waarin verzameld wordt. Een verzamelplaats. Een nieuwe wijn in een oude zak is een oude verzamelplaats. Het is waar men het ingooit en bewaart. Dat is dan meteen ook de uiterlijke vorm. En de zak als uiterlijke vorm wordt geassocieerd trouwens met de vergankelijkheid van de uiterlijke vorm. Dat is de reden waarom zoveel mensen in zakken lopen. Nee, niet maar op Koninginnedag. Toen maar. Ik heb de eerste Koninginnedag nog meegemaakt op 30 april. En toen moesten wij plots zaklopen. En daar heb ik nog een trauma aan overgehouden, aan het zaklopen. Maar toen maar weer. Maar sommige mensen lopen in zakken. Dat is omdat ze een fatsoenlijker outfit niet betalen kunnen. Of die hechten er geen waarde aan. En je hebt er dan ook nog, die zijn zo hoogmoedig of hooggeplaatst, dat kan ook, dat weet ik nooit helemaal zeker, dat ze het zich kunnen permitteren om in zakken te lopen. Heb je dat? Zover ben ik nooit gekomen. Als ik het probeer, word ik altijd terecht gewezen. En ik wil het ook graag zo houden. Maar, ja, iemand heeft ooit gezegd, dat is de reden waarom de Britten in zakken lopen. Van die rare vormloze kleding in een bepaalde tijd was dat, maar toen maar weer. Maar vandaar in zak en as zitten in verband met de rouw en in de dood enzovoort. Maar het is waarin verzameld wordt en wij in dit leven verzamelen van alles een uiterlijke vorm. Als de uiterlijke vorm ontkend moet worden, is er sprake van zakken, want het is de uitbeelding van de dood en daarom worden tot vandaag de Joden begraven in zakken. Ja, niet alleen de Joden trouwens, maar het is ook symboliek. Ja. Waarom wij het in kisten doen, weet ik niet. Er schijnt een hygiënische reden voor te zijn of zoiets. Een sanitaire reden, of, weet ik veel. Dat moet is in Nederland verplicht. Ja. Nee, ik geloof dat voor de Joden dan wel weer een uitzondering gemaakt wordt. Op voorwaarde dat ze dan diep genoeg begraven worden. Maar hebben ze bij Dela dat nooit verteld? Hoe dat zo? Nou ja, kan mij ook verder niet zoveel schelen. Maar de zak. David heeft deze dingen bij. Het spreekt over de Heer Jezus zelf. In de eerste plaats in zijn tijdelijke vorm hier op aarde. In een zak heet dat. Sorry voor de woordkeus, maar ja, het is een Bijbelse gedachtegang. Maar voor de rest is het zo dat de hele wapenrusting waarover hier gesproken wordt, is een wel degelijk zorgvuldig uitgezocht iets en het is gereed. Ook bij die steentjes wordt gesuggereerd dat er specifieke stenen waren. Hè? En bij die tas wordt gesuggereerd, het was gereed, something prepared, het was er altijd al. En dat duidt op, in de eerste plaats, dat heel die bediening van David beloofd was, en ik bedoel de bediening van Christus uiteraard, dat die beloofd was, van tevoren was aangekondigd. En dat is nog een understatement, want in werkelijkheid het een en ander was bepaald, aangekondigd, vastgelegd is het woord, van voor de grondlegging der wereld, staat de vertaling. Dat wil zeggen, in ieder geval voor Adam. En daarom heet het het lam dat voorgekend is van voor de grondlegging der wereld. In 1 Petrus 1. Of het heet het lam dat geslacht is van voor de grondlegging der wereld. Die weet ik zo gauw niet, maar het is Hebreeën. Hebreeën 3 geloof ik? Nou, weet ik niet. Geslacht van voor de grondlegging der wereld. Is het openbaring? Ja, ook al, dat is goed. Weet ik niet. Die is nog moeilijker voor ons te begrijpen, omdat bij ons er een datum bij staat, een jaartal, min of meer. En de Bijbel zegt, het was daarvoor al, eigenlijk. Maar het geeft natuurlijk in principe voor ons alleen maar aan, het was tevoren geregeld, het maakt onderdeel uit van het plan Gods. En daar gaat het om, hè. Nou goed. Dat is die hele wapenrusting. Het is tevoren bepaald en verzameld. En dat is wat David ook doet. Hij heeft het allemaal bij zich. Het is tevoren verzameld. En dan staat er. En de Filistijn. Hij naderde alzo tot den Filistijn. En de Filistijn ging ook heen. Gaande en naderende tot David. Je ziet je weer uit die legerkampen komen. We komen elkaar tegemoet. En zijn schilddrager voor zijn aangezicht. Dat is in het geval van de Filistijn, dus met die schilddragen. Hij is met z'n tweeën, dat had ik u geloof ik al verteld. Als je die figuur nazoekt in het profetisch woord, dan vroeg of laat kom je tot de ontdekking dat het er niet één is, maar dat er twee zijn. En zo staat het natuurlijk uiteindelijk zeer concreet in het boek Openbaring. Want daar heb je ineens twee van die beesten die wel degelijk aan elkaar met elkaar geassocieerd worden. Dat wil zeggen, het tweede beest doet alles wat ook in het bijzijn van het eerste beest. En het tweede beest geeft aan het eerste beest zijn macht of andersom. Dat doet er nou helemaal niet toe. Wat gaat erom dat het er twee zijn? De een is, als u mij vraagt, heel letterlijk de Filistijn. En ik bedoel dat letterlijk. Ik verwacht dat het een Palestijn is. En de andere is gewoon de duivel zelf. Hè? De valse profeet, of hoe je maar genoemd wordt. De antichrist, want zo noemt Johannes hem. En hij zegt dat is een valse leraar en het is een valse geest bovendien. Dat klopt, maar het is een geest die gestalte heeft gekregen omdat hij op aarde geworpen is. Het is de duivel zelf. En daarom heet het ook weer geest van de antichrist. Maar dat is allemaal 1 en 2 Johannes, de eerste brieven van Johannes dus. Maar vandaar ook hier, het zijn er twee, maar in de praktijk treden ze op als een en dezelfde macht. En toen de Filistijn opzag en David zag, zo verachtte hij hem, want hij was een jongeling, roodachtig, mitsgaders, schoon van aanzien. Hij zag er zo aardig uit. Het ideale schoonzoon, denk ik wel eens. Excuses aan Jacco natuurlijk. Maar. Ja, maar laten we zeggen als een doetje. En zo heette die per slotverrekening. Hè? Want David is doet, doubt. Een doetje, daar komt ons woord vandaan. Een doetje, ja. Een softie, zo leek het. Iemand met een paar schaapjes en zo. Hè? Een softie. Daarom denkt men dat de Heer Jezus ook een softie is. Want hij is de goede herder, we kennen hem allemaal van die kleurplaten, toch? Van de goede herder met die met een paar schaapjes om zich heen. Of een paar kindertjes om zich heen. En soms zelfs allebei, want je moet soms weer eens wat nieuws bedenken. Als kleurplaat. En ik wist er nooit raad mee, want hoe moet je nou witte schapen inkleuren? Ja. Ik heb als kind wat geleden, hoor. Ja, laat doen we. Maar het was niet een macho figuur. Dat is opmerkelijk dat we dat even vaststellen. Want hij wordt in de praktijk toch geacht, naar Bijbelse maatstaven althans, de grootste veldheer aller tijden geweest te zijn. Ja, die een enorm rijk creëerde. Men leest er het liefst overheen, omdat men moeite heeft om het historisch, ik bedoel archeologisch, maar ook historisch, beargumenteerd te krijgen. Maar volgens de Bijbel had hij het grootste rijk ter wereld ooit. En leverde dat vervolgens af aan zijn zoon Salomo. Dat was het, hè. Het heeft maar kort bestaan, overigens. En bovendien, het was niet zijn verdienste, maar dat van de Heer, dat weten we allemaal wel. Maar daarom wijs ik hem erop. Hè. Hij had niet de uiterlijke kenmerken van een ijzervreter. Een Eisenhower. Een goede naam voor een generaal. Soms denk ik dat die man zelf die naam gekozen heeft en dat zijn echte naam niet was. Hè. Een ijzervreter. Eisenhower, ja. De Filistijn nu zei tot David, ben ik een hond dat gij tot mij komt met stokken? En de Filistijn vloekte David bij zijn goden, die van de Filistijnen dus. Maar ja, dat is ongeveer wel het laatste wat hij zou doen. Wij waren bij vers 43, de Filistijn. Leuk hè? Hij is ons voorgesteld met de naam Goliath, maar hij blijft gewoon heten de Filistijn. En dat is natuurlijk zo omdat hij de Filistijnen vertegenwoordigt. Zoals wij zeggen, de mof. En daar bedoelen we dan alle moffen mee, hè? Dat begrijp je toch, hè? Nou goed, zoiets. Maar ook gewoon de Hollander. Enzovoorts. Samenvatten. De Filistijn zei tot David, ben ik een hond, dat gij tot mij komt met stokken. Benaderen zien, ja, zoiets wel. Alleen, het is een beetje beledigend voor de honden, denk ik. Maar, ja. De hond in de zin van onbeschaafd is dat dan, hè? Dat is gevoelswaarde die aan het begrip hond hangt. Dat is een erg negatieve kant, moet ik zeggen. Omdat wij de hond kennen als het schoolvoorbeeld van trouw. Niks zo trouw als een hond. Hondstrouw heet het trouwens ook. Ja, trouwens een baas. Met prachtige voorbeelden. Alleen sommigen beschouwen trouw niet als een deugd. Vinden dat ook minder waardig, omdat het een ondergeschikte positie is als men trouw is. Is men trouw aan iets of iemand dat hoger is. En dat is niet de bedoeling tegenwoordig meer. En dat is slecht voor de reputatie van de hond dan weer. Aan de andere kant heb je machtswellustelingen. En die nemen dan een hond natuurlijk, want dan kunnen ze de baas spelen. Hè? Een beetje hond laat zich dat aanleunen. Maar toen wel. Maar in de Bijbel is het niet alleen negatief. Honden worden geassocieerd met de heidenen, maar dan toch ook wel weer op een positieve manier, in de zin van de honden die eten van de tafel van hun heren, als het op de grond valt, zal ik maar zeggen. En dus toch positief, ja. En dan hebben we natuurlijk de man die zo heet. Wij zouden hem Blaf genoemd hebben. Maar ja, het is nou helemaal Klaf in het Hebreeuws. Klaf. Caleb. Het is gewoon Blaf, hoor. Het is van de klanknabootsing van de hond. Dat woord staat er trouwens ook. Daarna zeide de Filistijn tot David, kom tot mij, zo zal ik uw vlees aan de vogel des hemels geven en aan de dieren des velds. Want zo gebeurde dat dan, hè. Dat zijn uitdrukkingen die wij tot in Openbaring tegenkomen, in de zin van degenen die in de strijd omkomen. Die begraaft men gewoonlijk niet, maar laat men over aan het wild gedierte. Dat zijn vaak meteen de vogelen des hemels die daar lucht van krijgen. Merkwaardige wijze. Ja, niet alleen de gieren, maar die ruiken dat echt op vele kilometers afstand. Dat is onvoorstelbaar, ja. Nou goed. En de dieren des velds, wie het maar zijn, of het nou van de ratten zijn, of de hyena's, of wat het maar is, hè. Of inderdaad de honden. Maar in ieder geval oneervol, zo heet dat. En zo komt het in de Bijbel menigmaal voor. David daarentegen zeide tot de Filistijn, gij komt tot mij met een zwaard en met een spies. Hij kwam immers met stokken en hij zegt, nou ja, gij komt tot mij met een zwaard en met een spies en met een schild. Met overigens ook die schilddrager, immers. Het heet een schild, maar het is een ding met punten. Het prikt. Dat is het woord schild. Het prikt. Dus er zitten punten op die prikkelen. Zoals de koude kan prikkelen. Komt in de Bijbel voor. Dit woord, ja. Iets stekends. Maar ik kom tot u in de naam van de Heere der Heerscharen, de God der slagorde van Israël. En nog even terug, want hij, de Filistijn, vloekte David bij zijn goden in vers 43. Nadat hij zei, komt u tot mij met stokken, of kom je tot mij met stokken enzovoorts. En David beantwoordt en zegt, nou ja, gij komt tot mij met de zwaard, een spies en een schild, maar ik kom tot u in de naam van de Heere der Heerscharen, de God der slagorden van Israël, die gij gehoond hebt. En zo staan dus ook de God van Israël en de goden der Filistijnen tegenover elkaar. De belangrijkste daarvan was Dagon, zoals je weet. Nou ja. Te deze dagen zal de Heer u besluiten in mijn hand. Besluiten, dat wil zeggen een slot eraan maken. En in het Nederlands heet dat afmaken. Dan is het klaar. Zo heet zoiets. Dat is afmaken. Ja. Het is eigenlijk een nette term voor doodmaken, toch? Maar ja, dat heb je met dit soort eufemismen. Als ze lang genoeg gebruikt zijn, dan zijn het geen eufemismen meer. Nee. Doe maar. Geldt andersom ook voor lelijke uitdrukkingen. Als ze maar vaak genoeg gebruikt worden, worden ze heel gewoon. Ja. Te deze dagen zal de Heer u besluiten afmaken. Een eind maken aan u in mijn hand. En ik zal u slaan en ik zal uw hoofd van u wegnemen. En ik zal de dode lichamen van der Filistijnen leger deze dag aan de vogel des hemels en aan de beesten des velds geven. Dus niet hij, David, zou aan de vogelen gegeven worden en de beesten des velds, maar Goliath en zijn leger, zijn slagorden. Waaruit je maar ziet dat David hier niet alleen handelt vanuit de overtuiging, maar ik ben tot koning gezalfd en ik kan wel een risico lopen, want hij vertelt hier op voorhand precies hoe het gaan zal. En dat is omdat de man, David, omdat de geest des Heren vaardig was over David van die dag dat hij gezalfd werd en voortaan. Dat was 16 vers 13 waar dat staat. De man is een profeet. En wat dat precies inhoudt, ja, dat kan ik u ook niet zeggen. Ik geloof niet dat u daar nog op promoveren kunt, want dat hebben er al velen gedaan. Over hoe profetie werkt en over de wijze van inspiratie van de Bijbel en wat het allemaal maar wezen mag. Ik heb het allemaal doorgenomen en ik begrijp er nog steeds geen steek van. Nee, het is academisch en het houtje van de straat, maar er zijn leukere dingen om je mee bezig te houden, moet ik u eerlijk zeggen. Maar ik weet wel dat die lui, die profeten, treden op in een profetische bediening. Dan wel, ze spreken woorden van God, of ze doen dingen die God wil dat ze zouden doen. En of ze daarvoor de opdracht eerst krijgen, of dat ze dat zomaar vanzelfsprekend doen. Ik weet er echt niks van. De Bijbel leert dat ook verder niet. Maar wij kunnen wel constateren, dat wat de man hier zegt, dat wordt hierna ook inderdaad gerealiseerd. Dus hij spreekt als profeet. Hij zegt niet, als het mee zit en de Heer mijn gebed verhoort, of als het gaat zoals ik verwacht, omdat de Heer mij wat beloofd heeft, dan zal het zo gaan. Nee, hij zegt, vandaag zal ik u doden, zal de Heer mij overwinning geven door mijn hand, en ik zal uw hoofd van u wegnemen. Dat moet, want er staat in het handboek soldaat. Hoe weet je zeker dat iemand dood is? Als de wervende gescheiden. Oh nee, dat was weer een andere. Als het hoofd van de romp gescheiden is, dan weet je het zeker. En dat was eigenlijk de enige zekerheid die ons geboden werd in dienst. Ja. Ik zal uw hoofd van u wegnemen en ik zal de dode lichamen van de Filistijnen leger deze dag aan de volgende hemels en de beesten des velds geven. En het ganse land, dan wel de ganse aarde, want dat is hetzelfde, zal weten dat Israël een God heeft. En deze ganse vergadering zal weten dat Jehovah, logischerwijze, want de vraag is, hoe heet die God dan? Want goden worden geacht zich bekend te maken. En dan noemen ze eerst hun naam. En de God van Israël heet nou eenmaal Jehovah, dat is de naam waaronder hij zich voorstelt. Soms met nog enige titels eraan verbonden. Dat Jehovah niet door het zwaard nog door de spies verlost, want de krijg is des Heren. Die zal u lieden in onze hand geven. Dus dat zwaard of die spies die waren in de hand van de Filistijn, zegt vers 45. En de Filistijn zegt tegen David: je hebt geen zwaard of geen spies, je hebt alleen maar een paar stokken. En David zegt: oh ja, maar zwaard en spies heeft de Heer niet nodig om de overwinning te bewerkstelligen. De krijg is sowieso des Heeren. Die zal jullie in onze hand geven. En dan staat er in het geschieden: toen de Filistijn zich opmaakte en heen ging en David tegemoet naderde, zo haastte David en liep naar de slagorde toe, de Filistijn tegemoet. In gedachten zie ik dan die reus. En hoe groter de gestalte, hoe langzamer de stappen. Dat weet u toch, hè? Nou, de snelheid is waarschijnlijk dan toch nog groot. Dat heet 7-mijlslazen, weet je wel, met lange passen. Maar dat gaat langzaam, hè? Wordt een olifant zien lopen? Een giraf dan. Oké, een kameel. Die heeft ook zo'n lange poten ongeveer. Dat gaat langzaam, getragen, maar met grote stappen. En in gedachten zie ik dan die reus. In films gebeurt dat ook. Zo, boom, boom, boom. Zo gaat dat, hè. Dan hoor je de reus aankomen. En wie die andere ook is, dat is altijd een klein duimpje dan. Dat kan je niet missen. Verhoudingswijze, dat gaat dan met trippelpasjes, hè. En in gedachten zie je dat. David haast zich. En de Filistijn maakt zich op. En naderde. En dan David, die rent hem tegemoet. Zo haastte David en liep naar de slagorde toe, de Filistijn tegemoet. En David stak zijn hand in de tas en hij nam een steen daaruit. Natuurlijk ben ik altijd wat overmoedig in zo'n geval en zeg ik: er staat niet bij welke steen dat was, maar waarom zou dat erbij staan? Het is natuurlijk per definitie de vijfde steen. Ja. Want anders moet je besluiten dat hij de eerste steen pakte, maar dan moet je jou vragen waarom hij er nog vier opgeraapt heeft. Dat vind ik het leuke altijd van die overdrachtelijke, van die toepassingen, van die moralistische uitleggingen van de Bijbel. Ik vind altijd, daar moet je een beetje dom voor zijn om dat goed te kunnen doen. Dat meen ik. Want anders dan, anders dan heb je, weet ik, hoeveel toepassingen. Verzin ze maar. En dan heb je dus het voorbeeld helemaal niet meer nodig. He? Maar mijn conclusie hier is: als je de vijf pakt, dan is hij dus ongelovig. Waarom vertrouwt u niet gewoon dat de Heer hem meteen laat raakschieten met één stuks munitie? Munitie. Doe maar. En dus moet het antwoord zijn: nee, het gaat om het vijfde steentje. En daarna zegt u: maar dat staat er niet bij. Dan zeg ik: nee, maar waarom zou dat er nou ook bij staan? Ik bedoel, dat is vanzelfsprekend, toch? Ja. Hij stak zijn hand in de tas, in alles wat hij gereed had. Onthoud dat woord, de tas. Dat wat verzameld was, dat wat gereed was. Hij stak zijn hand in de tas en hij nam een steen daaruit. U weet wel, de steen zonder handen afgehouwen en een kostelijke steen, een beproefde steen, wat het maar was in de Bijbel allemaal, hè? Die steen. Hij nam een steen daaruit en hij slingerde en trof de Filistijn in zijn voorhoofd. Dan wordt ons altijd uitgelegd dat daar precies op die plek een gaatje zit in het harnas of zo. Dat heb ik ook nooit begrepen. Want ik heb heel wat helmen bestudeerd en nooit begrepen hoe daar dan. Echt niet. Ik houd het er maar op dat er helemaal geen bescherming was daar. Bovendien, op een of andere wijze moeten toch de ogen enigszins geopend zijn. Want om nou blindelings de vijand tegemoet te treden lijkt me om praktische redenen niet zo handig. Ik bedoel, dat kun je niet zo vaak doen, lijkt mij. Dus doe maar. En ik kan me ook nog voorstellen dat er van die ooggaten in zaten en dat precies daardoor in die steen naar binnen ging. Hè? Weet ik veel. En misschien was het helemaal open, want dat soort helmen bestonden in de middeleeuwen ook. Dat was dan wel 2000 jaar na de dagen van David en Salomo. Maar vooruit, je hebt ze in allerlei soorten en maten. Zeg maar dus niks. Dus het is maar de vraag of het voorhoofd überhaupt beschermd was op een of andere wijze. En er staat er zo fraai, en de, zodat de steen zonk in zijn voorhoofd. Ja. En hij viel op zijn aangezicht ter aarde. Waarna je afvraagt, zo'n steentje uit zo'n slingertje, gaat dat door de bot heen en van het voorhoofd? Antwoord is ja. Hebben reuzen dan zo'n dun voorhoofd? Nou ja, misschien wel, dat weet ik niet. Zijn die stenen dan zo groot en zo zwaar? Ja, misschien ook wel. Of was David zo sterk dat hij met zo'n enorme kracht, velocity heet dat, gooide? En dan zeggen, ja, misschien ook wel. Maakt mij niet uit, want de Heer geeft deze overwinning, zei David. Toch? Ja. En wat slingeren betreft, het woord wordt gewoon vertaald door met kracht werpen. Eventueel uitwerpen. Dat kan ook nog. En uitwerpen, dat doe je vooral met een haal. Uitwerpen doe je van achteren naar voren. En gewoon werpen doe je onderhands of bovenhands. Maar helemaal van achteruit, dat heet ergens uitwerpen. Uit een achter, zoals je een discus stoot, zal ik maar zeggen. Dat is het dan. Alleen in de praktijk heet het dan toch een slinger. Om een of andere reden. Maar het idee van het woord is met kracht uitwerpen. Kala is het in het Hebreeuws. Kala, maar ons woord klank komt daar vandaan. En natuurlijk het Duitse klang, daar zit dat kala zit daarin. En geluid wordt namelijk uitgeworpen. Dat is het, dat wordt uitgeworpen, wat verspreid wordt. En uitwerpen, als je dat in het Engels vertaalt, wordt het iets als broadcast. Niet dan? Dat is toch uitwerpen? To broadcast? Nou ja, zaaien dan in alle richtingen. Broadcast. Dat is wat je met de zender doet. Een uitwerpen. Ik zoek naar het Afrikaanse, Zuid-Afrikaanse woord voor de... Oh nee, dat heet uitzaai. Ja, een zender. Een uitzaaier. Een uitzending is een uitzaai. Dus doen we weer. Maar klank, dat woord is het. Het is het uitslingeren van iets met kracht. Meer is het niet. En wat voorhoofd betreft, metzach in het Hebreeuws. De aardigheid van het woord is dat het betekent dat wat open is, dat wat helder is, dat wat onbedekt is, dat wat zichtbaar is, dat wat zich presenteert. Dat heb ik allemaal opgeschreven uit verschillende woordenboeken. Dus per definitie, metzach, voorhoofd, is onbedekt. Als het bedekt is, heet het geen voorhoofd. Heb je dit nog? En dat het heet onbedekt, is dat het een deel is van de schedel waar geen haar op groeit. Daarom, dat is de historische, officieel taalkundige verklaring ervoor. Maar het is onbedekt. En daarom... kan hij daar geraakt worden. Daarna stond er... even kijken, dat was in vers 49, geloof ik. Hij trof de Filistijn in zijn voorhoofd, zodat de steen zonk in zijn voorhoofd. En hij viel op zijn aangezicht ter aarde. Die uitdrukking wordt ook wel eens gebruikt, op zijn aangezicht ter aarde vallen. Voor als men knielt voor de koning. Maar het betekent eigenlijk nog steeds hetzelfde. Want op zijn aangezicht ter aarde vallen is eigenlijk hetzelfde als tot de aarde wederkeren, namelijk sterven. Zichzelf voor dood houden, zich uitermate vernederen en dan hoop je dat de koning de scepter uitsteekt en je daarmee aanraakt als bij toverstaf, bij toverslag, bij tovers dan. Ja, en ook zoals de koning met het zwaard iemand tot ridder slaat, verheft dus. Maar het idee is met iets krachtigs iemand alsnog tot leven wekken. In de Bijbel heet het, vernedert u dan onder de krachtige hand Gods en hij zal u verhogen. Maar dat vernederen is eigenlijk sterven. En in ons geval is het dat tamelijk letterlijk. Want wij worden geacht met Christus gestorven te zijn. Wij worden geacht dat te erkennen in de eerste plaats. En om onszelf voor dood te houden. En voor zover wij leven is door de krachtige hand Gods. Die met zijn stok of staf ons vertroost. En u weet wat vertroost ook weer betekende? Het nieuwe stellen in de plaats van het oude. Dat is het toch? Dus opstanding uit de dood. Ja. Alleen in dit geval volgt er geen opstanding. Deze man valt ter aarde omdat er niks anders meer op zat. Hij kon niet anders meer. En zo hoort het ook. Kortom, hij stierf. En dan, en wat zijn val betreft, ja, wij lezen later in het Nieuwe Testament over de oude slang, de Satanas, dat is in Openbaring 12, dat hij ter aarde geworpen wordt, nedergeworpen wordt, en uiteindelijk, maar dat is in Openbaring 20, nou ja, Openbaring 19 al, maar daar Openbaring 20, dat je zelfs van de aarde wordt weggedaan en verdwijnt onder de aarde. Om zo te zeggen, naar het dodenrijk. Eerst is dat Openbaring 12, over Michael krijgde en de Satan en, zijn, en de draak en zijn engelen krijgde. En de draak werd, de oude slang werd nedergeworpen op de aarde, eerst. Waarna hij vaststelt dat hij weinig tijd heeft. En daarna in Openbaring 19 wordt hij gegrepen en geworpen in de afgrond. Alsnog verdwijnt inderdaad naar onder de aarde. Openbaring 19 vers 20 en 20 vers 10. Voor de statistiek. Hij viel op zijn aangezicht ter aarde. Alzo overweldigde, mooi dat woord erbij. Hij overweldigde David, de Filistijn. Maar onder de Filistijn nog altijd te verstaan, de hele oude mens. Want dat was de Filistijn immers. Alzo overweldigde David de Filistijn met een slinger en met een steen. Achter het begrip slinger lees ik dus, maar ik zeg het wel terughoudend, omdat ja, ik vind het niet zo nodig om dat uitgebreid uit de doeken te doen, maar ik versta onder die slinger dus inderdaad een uitbeelding van het woord van God. Hè? Daarom haalde ik dat even aan. Kala komt terug in onze Germaanse talen als klank, als geluid dat met kracht wordt voortgebracht. Maar noem eens een geluid dat met kracht wordt voortgebracht. En met de Bijbel open is dat makkelijk genoeg. Het is het woord van God zelf. Ook al zou het geluid van de bazuin zijn of zo, dan nog verandert daar niks mee. Het is de uitbeelding van het woord van God. En van de zoon van David lezen wij dat hij de tegenstander teniet zal doen door de adem zijns monds. En van het evangelie en het woord van God staat, is kracht Gods tot zaligheid, tot verlossing. Voor ieder die gelooft, enzovoorts. Het is kracht Gods. Zie? En dat geeft de overwinning. In Openbaring lees je trouwens over de... Oh, die is wel aardig. Die ga ik even met u opzoeken. Daar heb ik niet altijd gelegenheid toe, dus ik maak nou even gebruik van de gelegenheid. Ik was even in Openbaring 12. Vanaf vers 7 werd krijgen in de hemel. Michael en zijn engelen krijgen tegen de draak. En de draak krijgde ook en zijn engelen. En ze hebben niet vermocht. En hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. Namelijk de grote draak is geworpen. Namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas. Die de gehele wereld verleidt. De leugenaar van de begin, u weet wel, die figuur. Hij is geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen op de aarde. Dat was via zijn staat en het derde deel daarvan, maar dat was in het voorgaande deel hier in Openbaring 12. En ik hoorde een grote stem zeggen in de hemel: nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God. En de macht is geworden van zijn Christus. Want de verklager onze broederen die hen verklaagt over onze God dag en nacht is nedergeworpen. En zij hebben hem overwonnen. Wie hebben hem overwonnen? Ja, als je verder van niks weet, was het Michael en zijn engelen. Dus goed dus. Ja. Ze hebben hem overwonnen door het bloed des lams. En door het woord hunner getuigenis. En onder bloed uiteraard. Ja, dit is een mooi vers daarvoor, om te zeggen uiteraard. Ze hebben hem overwonnen, niet door de dood van het lam, hè. Door het leven van het lam uiteraard. Dat trouwens hier in Openbaring 12 op de troon gezeten is, sinds hoofdstuk 4 en 5 van Openbaring. Nou, eigenlijk sinds hoofdstuk 1, maar toen lang. En ze hebben hem overwonnen door het woord hunner getuigenis. Door het woord waarvan zij getuigd hebben of waarmee zij getuigd hebben. Kortom, de tegenstander wordt overwonnen door de klank, de kala, door het woord van God uiteraard. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Dat wil zeggen dat inderdaad deze Michael en zijn engelen hun geloof met de dood hebben moeten bekopen. Hetgeen alleen kan als Michael en zijn engelen oorspronkelijk gewoon mensen waren. Toch? Ja, en Michael is dus gewoon Christus. En zijn engelen in dit geval is uiteraard heel de gemeente. En dat is verband met die mannelijke zoon uit de verse hiervoor. Enerzijds, en anderzijds legt het verband met het boek Daniël, waarin Michael en zijn engelen geïntroduceerd worden. Want die kennen we pas sinds Daniël. Meer hoef ik daar nou niet over te zeggen, maar het ging mij om die uitspraak: ze hebben overwonnen door het woord hunner getuigenis. Door het woord namelijk. En de slinger is daar de uitbeelding van. En het hele verschijnsel dat de Benjaminieten geacht worden de meesters te zijn van de slingers. Nee, niet de kerstslingers, maar van dat wapen van David. De Benjaminieten. David was geen Benjaminiet, maar de Benjaminieten worden geacht de slingers. Waar las je dat dan net uit? Welk vers was dat? Richteren 20 of zo, wat zei je? Ja. Ze worden geacht de luiten zijn met de slingers. En bovendien, ze zijn links. De Benjaminieten. Dat is een erfelijke aanleg. Zodat ik me nou afvraag of onder Afrikaanse dan wel Aziatische volkeren linkshandigheid veel voorkomt. Of dat het, dat weet ik niet. Ik weet ook niet waar ik daar moet informeren, maar of dat het specifiek is voor de Angelsaksische dan wel de Israëlitische volkeren, waar nogal veel Benjaminieten onder rondlopen. Want de stam van Benjamin was dan weliswaar een van de kleinste stammen, de kleinste stam, lange tijd in Israël, maar heeft zich ontwikkeld tot een van de allergrootste. Tot in onze dagen. Maar goed. En bovendien, in de stam van Benjamin is sinds Richteren, boek Richteren, in die stam van Benjamin is heel Israël, dat wil zeggen, zijn alle stammen van Israël vertegenwoordigd. Merkwaardige wijze. Dus ook in Benjamin. In Saul wilde ik zeggen, Saulus van Tarsus, Paulus van Tarsus. Maar raad eens wat, als er dan staat dat die Benjamin niet de lui waren met de slingers, dan heb ik zomaar het idee dat het specifiek de Benjaminieten waren in hoge mate die in onze dagen het evangelie over de wereld verspreid hebben. Heb je dat? Niet zozeer uit de Joden, maar uit de heidenen bedoel ik dan, hoor. Dat ligt er dik, zit er dik in dan, toch? Of niet? Ja. En, nou ja, goed. Dat soort dingen. En linkshandig is ook wel aardig. Want het kenmerk van onze bedeling is dat de dingen precies langs de andere weg gebeuren dan normaal. Dat wil zeggen, zo, met gekruiste armen. Dat was het verhaal van Manasse en Efraïm. En Esau en Jacob. Maar het is juist en vooral het verhaal van niet Juda, maar Jozef. Niet de 2 stammen, maar de 10 stammen. En het net niet aan bakboord, maar aan stuurboord. Als ik het goed zeg, tenminste. Want visserij, dat is nou niet mijn sterkste discipline. Maar ik heb het over Johannes, wat is het, 21? Johannes 21, waar men niet 's nachts, maar overdag zou vissen. En waar men net aan de andere kant van het schip zou uitwerpen. Wat voor de vissen niks uitmaakt, maar voor de vissers kennelijk wel. Ze hebben mij altijd verteld, dan hebben ze het net aan stuurboord gehangen. Maar dat betekent wel dat ze problemen gehad moeten hebben met het sturen van het schip. Daardoor. En die vind ik wel vermakelijk. Want zodra het schip niet meer bestuurd wordt, gaat het precies heen waar de Heer het hebben wil. Dat komt wel eens vaker in de Bijbel. Wij noemen het schipbreuk. Maar het komt wel waar het wezen moet. Begrijpen jullie die dingen? Dus als ik dan heb een volk dat is linkshandig. En ze zijn goede slingeraars. En de enige nieuwtestamentische Benjamin niet die wij kennen is Paulus. Dan tel ik dat zo bij elkaar op. En dan denk ik, nou, dat is een uitbeelding van nieuwtestamentische waarheid.
Zijn jullie van Ehud? De Luc Benjamin niet.
Ehud, die was linkshandig, toch? Ja, die was linkshandig, toch? Ja. En Benjamin niet, ja, zeker. Jazeker, het is niet de enige keer dat het een rol speelt in de Bijbel. Maar goed, via Benjamin die kleine zou wat gebeuren. Maar hier is het David die de slinger hanteert. Die het even voordoet hoe dat moet, om zo te zeggen. En daarmee de Filistijn ter nederwerpt. Vervolgens staat er. Alzo overweldigde David de Filistijn met een slinger en met een steen. En hij versloeg de Filistijn. Dat is natuurlijk namelijk, het wordt samengevat. Hè? Hij doodde hem dus. En David, en dat voor de afwisseling moeten ze nou een keer toch schrijven, maar er staat heus weer hetzelfde. En hè? David had geen zwaard in de hand, ging niet door het zwaard. Daarom liep David en stond op de Filistijn, je kunt je het voorstellen. Hij ging bovenop hem staan en nam zijn zwaard en hij trok het uit zijn schede en hij doodde hem. Hoezo? Nou, hij hieuw hem het hoofd daarmede af. Ik heb altijd moeite met die uitdrukking. Hij hieuw hem het hoofd daarmede af. De theorie is dan weer dat hij door die steen niet gedood werd. Want hij werd pas gedood nu door zijn hoofd af te slaan. Dan moet ik je zeggen, nee, er staat, hij werd gedood door die steen. En het werd zeker gemaakt, dat is een Afrikanisme. Het werd zeker gemaakt, to make sure, in het Engels. Het werd zeker gesteld door hem het hoofd af te houden. Want hoe weet je zeker of de man werkelijk dood is? Handboek soldaat. Als het hoofd van de romp gescheiden is. Dus dan weet je het zeker. En dat is wat dus demonstratief gedaan wordt. Hij was maar niet buiten Westen of zo. Hij was dood. En het wordt gedemonstreerd hier. En toen de Filistijnen zagen dat hun geweldigste dood was, zo vluchtten zij. En toen maakten zich de mannen van Israël van Juda op en juichten en vervolgden de Filistijn tot daar men komt aan de vallei en tot aan de poorten van Ekron. Ekron is een van de Filistijnse steden. En de verwonden der Filistijnen vielen op de weg van Saaraim en tot aan Gat. Dat is ook een stad van de Filistijnen. En tot aan Ekron. En daarna keren de kinderen Israëls om van het hittig najagen der Filistijnen en zij beroofden hun legers, de legerkampen dus, de oorlogsbuit. En vervolgens weer daarna nam David het hoofd van de Filistijn en bracht het naar Jeruzalem. Maar zijn wapenen, of gewoon en zijn wapenen, legde hij in zijn tent. Dit vindt men problematisch, deze uitspraken, omdat er wat moeilijkheden ontstaan om de volgorde waarin deze dingen zich afspelen. Maar ik moet u zeggen dat kennelijk in deze verse tot en met vers 54 een wissel getrokken wordt op de toekomst. Dat moet wel, want daar was geen Jeruzalem. Tenzij je het uit dit vers wil concluderen, en sommigen willen dat. Maar ik heb er helemaal geen behoefte aan. Het punt is gewoon dat David dat zwaard meegenomen heeft en dat hoofd heeft meegenomen enzovoort, dat het oorlogsbuit is. En het is bewaard geworden uiteindelijk in de residentie van David te Jeruzalem. Maar zover is het hier nog in geen jaren. Maar hier wordt gewoon vastgesteld alleen dat dat later gebeurd is. En wat dat zwaard betreft, zijn wapenen legde hij in zijn tent. Wat dat zwaar betreft, dat komen we later nog tegen. Maar dan is David nog steeds geen koning in de praktijk. En dan blijkt dat zwaar te zijn in wat voor de tabernakel moet doorgaan. In het beheer van de hoge priester. David daar komt bij Abimelech, hoofdstuk 21 is het geloof ik. Dan vraagt David, wat heb je hier allemaal? En dan wordt gezegd, nou, alleen broden van de tafel der toonbroden, dat was dan wel goed. En wat wapens betreft, alleen het zwaard van Goliath, dat was ook goed. Dus dat werd meegenomen voor de gelegenheid. Maar daar hebben we het later wel over, want hier wordt niet verteld in welke volgorde die dingen gebeurd zijn, maar wel wat er zoal gebeurd is hierna. En dat betekent dat die bezittingen van Goliath, dat is inclusief zijn schedel dus, dat die bezittingen lange tijd bewaard zijn geworden als oorlogstrofeeën. Zoals zoveel voorwerpen tot vandaag bewaard worden ter herinnering aan de grootheid van bepaalde mensen. Hetzij uit de politieke wereld, hetzij zelfs uit de kerkelijke wereld. Voor zover daar dan eventueel nog onderscheid tussen bestaat. Zo gaat dat nou eenmaal. Maar ze krijgen een symbolische betekenis. Vers 55, toen Saul David zag uitgaan de Filistijn tegemoet, dan grijpen we dus weer helemaal terug, zei hij tot Abner, de krijgsoverste, wiens zoon is deze jongeling Abner? En natuurlijk wist de koning wel wiens zoon het was, want dat hebben we al gezien hiervoor. Mag geen enkel probleem zijn. Maar het blijft gewoon de vraag, wat is dat voor een man? Het is hetzelfde als, wat is de Christus voor iemand? Bijvoorbeeld, wiens zoon is hij? En dat slaat maar niet op, dat is niet met de vraag wie is zijn natuurlijke vader. Maar dat is een vraag naar, wat is zijn doelstelling? Maar de vraag is, waar komt hij vandaan? Dat zijn we nu een beetje kwijt. Maar het is de klassieke, de officiële conservatieve opvatting. Conservatief in de filosofische betekenis van de term. De conservatieve opvatting dat iemands oorsprong, afkomst bepalend is voor zijn toekomst. Of anders gezegd, iemands doel in het leven is historisch bepaald. En dat is primair ligt voor de hand door de voorvaderen. Vandaar dat wij dingen kennen als koningshuizen en priesterhuizen ook. Maar het kan ook bepaald zijn op andere wijze. Vandaar dat we iets kennen als profetenscholen in de Bijbel enzovoorts. Het is iemands achtergrond. Van waar heeft deze zijn wijsheid? Vroegen ze over de Heer Jezus. Maar dat is ook dezelfde vraag. Wiens zoon is hij? Want welke leraar noemt hij zijn vader? Want de leraar is ook de vader, hè? Dat weet u, hè? Dus dat is de vraag. Saul krijgt in de gaten dat er iets met David aan de hand is. En dat die Isaï van Bethlehem zijn vader is. Jawel, maar er is met David wat meer aan de hand. En diezelfde vraag stelt de Heer in het Nieuwe Testament. Wie is de Messias? Wiens zoon is hij? Maar het is dezelfde vraag als wie is David? Wiens zoon is hij? Het uiteindelijke antwoord is dat van op de vraag van wie is de Messias. Het antwoord is natuurlijk, hij is de Zoon van God. Naast en boven dat hij de zoon van Isaï is. En wat deze David betreft, als dienstknecht van God, kun je hem hier ook zoon van God noemen. In de zin van, hij doet een werk dat God hem opgedragen heeft. En God doet zijn bouwwerk via deze man, die dus de bouwer is. Het is een heel legitiem gebruik van het woord zoon. Maar daar is Saul nog niet achter, maar hij krijgt er wel het vermoeden van. En waarom ook niet? Want iemand als Saul wordt geacht een erudiet man te zijn. Dat wil zeggen, hij moet het een en ander geweten hebben, geleerd hebben. En anders word je geen koning. En andersom, als je dan toch koning wordt, dan wordt het hoog tijd om je wat bij te spijkeren, om zo te zeggen. Hij moet geweten hebben dat koningschap behoort niet bij de stam van Benjamin, maar bij de stam van Juda. En hij moet begrepen hebben dat Isaï in zijn dagen het hoofd was van de stam van Juda. Want wie is Isaï? Nou, dat geslachtsregister is bekend. Dat is de lijn van eerstgeborenen vanaf Juda. En via Isaï kom je bij David terecht. Dat is dan wel de jongste zoon, dus die ligt niet heel erg voor de hand. Maar is bepaald niet buitengesloten, want kwam vaker voor dat de erfenis naar de jongste ging in de geschiedenis van Israël. En daar moet Saul achtergekomen zijn. En toen gedacht hebben wat Caiaphas ook dacht. En Caiaphas stond aan het hoofd van de wet, toch? Zoals Saul hier aan het hoofd van de wet staat, symbolisch bedoel ik dan, hè? In de strijd tegen de oude mens, de zondige oude mens, de strijd tegen de Filistijn, om zo te zeggen. En Caiaphas zei, als we die man die Jezus laten begaan, dan raken wij onze macht en ons volk kwijt. Dan worden wij ambteloos burger, dan. Hè? En dat had hij goed gezien. Want dat betekent het einde van de wet en daarmee het eind van het Jodendom en daarmee het Joodse volk. Althans, in de gedachtegang van de Joden zelf. En deze koning Saul heeft precies hetzelfde gedacht. Als ik die David laat gaan, dan raak ik mijn baantje kwijt. Dus ik moet zien dat ik die man ter dood breng, want hij is mijn vijand. En daar zit een grote kern van waarheid in. Want het nieuwe verbond kan je beschouwen als de vijand van het oude verbond. En als in het Nieuwe Testament dan al een vijand van de christenen, van het christendom, van het Bijbels christendom, genoemd wordt en bestreden wordt, is het de wet. En in concreto, het Jodendom. En daarna, maar dan komt de theologische term, de judaïserende christenen, zoals men dat noemt. Degene die zich onder de Joodse wet willen plaatsen, maar het woord Joods mag je weglaten hoor, degene die zich onder de wet willen plaatsen. Dat is de grote bedreiging. En vandaar dan ook dat wij die in vrijheid leven en in vrijheid christenen zijn, wij worden altijd bedreigd met dat we georganiseerd gaan worden en worden opgesloten in een vakje, afgestempeld worden met een waarmerk eraan en nauwkeurig bepaald wie er wel bij hoort en wie er niet bij hoort en in welke rangorde we staan in de christelijke pikorde tussen de verschillende denominaties enzovoort. Zo gaat het, we worden altijd ingehaald, zeg ik altijd. En daarna herhaalt de geschiedenis in dit geval zich gelukkig ook. Maar ik vind het wel frustrerend, daarom vertel ik het ook regelmatig. Hè. Dat is wat ons bedreigt, dus u was gewaarschuwd. En je wil David dienen, maar je wordt bedreigd door Saul. Je wil staan in de vrijheid, je wordt bedreigd door de wet. Zo is het. En het is niet voor niks dat alles wat religie heet, dat is per definitie wet en is bedreigend voor alles wat in geloof en in de vrijheid staat. Het is de algemene Bijbelse Nieuwtestamentische regel, toch? Nou goed. Wij moeten het daarbij laten, want het is weer de hoogste tijd. En we zullen de Heer danken. Vader in de hemel, wij willen u dankzeggen dat wij uw eigendom geworden zijn. En dat u de overheden en machten in het openbaar hebt tentoongesteld en over hen hebt getriomfeerd. We mogen weten dat u ons verlost hebt uit de slavernij, uit de dienstbaarheid van zonde, dood en wet. En ons geplaatst hebt in de vrijheid, opdat we u als onze Heer en Meester, als onze Koning, als onze Herder zouden volgen en dienen. We danken u dat u ons daarmee ontrukt aan de duisternis van de wereld als zodanig en ons plaatst in uw licht. Dat u ons gesproken hebt over de toekomst, zodat wij weten waarheen wij onderweg zijn. En ook weten dat u het bent die niet alleen de overwinning behaald hebt in het verleden, maar die ook ons de overwinning schenkt, opdat we daarin zouden staan in het bewustzijn dat niets ons kan scheiden van uw liefde, die is in Christus Jezus. We danken u daarom dat we ook vanavond weer hier aan deze plaats mochten zijn en dragen elkaar aan u op. We vragen u, Vader, wees u ons nabij en richt u ons oog op u, om Christus wil. Amen.